Welkom.
Dit is het leukste van Graat in de Laat.
Zodat je niets hoeft te missen van de gezelligste zaterdagmiddagshow van Brabant.
We zaten natuurlijk midden in het 70s weekend. En hoewel ik uit 1987 kom, kreeg ik door het enthousiasme van Christel de Laat toch heel veel mee hoe het in die tijd ging. Verder belden we over het EDA Museum. Want ja, vroeger had je natuurlijk in de 70s EDA. We hadden heel veel leuke herinneringen van luisteraars. En we belden met Carlo Bossart over Willem Ruis en over die hele tijd van de grote amusementshows. Veel plezier bij het leukste van Graat en de Laat. Hè? We zitten in het 70s weekend met Graat en Laat, dus we gaan ons helemaal... Oh, sorry, wat zei je?
Ik had even de tijd niet in de gaten gehouden.
Nee.
Ik had net een
doosje
met vis in mijn
kiegeltje
geduwd. Mag.
Ja, de Laat.
Het is zo mooi.
Ik volg jou toch wel een beetje deze middag. Want jij bent natuurlijk echt van de jaren 70. Hè?
Maar
jij
zie kan... je, er kwamen echt prachtige foto's binnen.
Van die broek met die streep.
Van die broek met die streep. En iedereen schrijft over, die wilde ik ook, maar ik kreeg hem ook niet. Kijk, nee, maar luister. De jaren 70 waren anders dan nu. Kijk, nu leven we in een soort wegwerpmaatschappij. En we kopen alles maar nieuw enzovoort. Mm-hmm. Maar in de jaren 70 was dat niet zo.
Nee.
We kregen echt nog de afdankertjes. En
was
zo'n
toen met lapjes, toch? Als je een kapotte broek had, ging
er
een
lap op.
Ja, ja, ja.
Maar dan zo'n broek zomaar voor die streep, en die waren ook niet goedkoop.
Nee.
Die kregen niet zomaar. En ik lees inderdaad heel veel. Oh, ik wilde die ook heel graag, maar die kreeg ik niet. En wat zegt iemand, die gekleurde sportbroekjes, dat weet ik ook nog, met een randje in een andere kleur.
Oh ja.
Het is zo leuk om... Kijk, als je thuis zit, dan weet ik heel veel dingen niet meer.
Nee.
Maar als ik hier al die herinneringen zie...
Dan komt het toch weer binnen. Ja.
Pop, het is net of dat ik een striptekening in mijn hoofd heb. Met iedere keer popt er weer een ballonneke op met een beeld.
En heel veel is natuurlijk ook gewoon weer een beetje vintage. Het is toch weer helemaal...
Het is hartstikke vintage.
Ja, is toch leuk? Ja, ik vind dat toch wel... Ja, ik moet zeggen dat ik heb natuurlijk heel bewust de jaren 90 meegemaakt. Maar soms baal ik wel een beetje dat ik zo eind jaren 70 zo... En dan zeker dat ik de jaren 80 niet heb meegemaakt. Maar ook jaren 70 gewoon met al die dingetjes. Die een beetje...
Ja, en het was... Ja, jongens, ik ben geboren in 66, dus de jaren 70...
Ja.
Is voor mij gewoon echt wel een periode waar veel ontwikkeling is.
Kind zijn.
Maar waar ik ook weinig van weet. Mm. Het is toch een beetje dat ik denk, nee, ik heb niet zo... Het gaat van die mensen, die kunnen alles, die weten alles uit hun verleden.
Mm-hmm.
Dat heb ik niet. Maar als ik dan dit zo lees, dan popt het weer op. Super tof.
Als ik zeg EDA.
Ja, dat weet ik nog.
Ja? Was dat voor jou een...
EDA was gewoon de supermarkt.
Ja.
En nou weet ik niet meer. Oh, dat weet ik niet meer. Ik zit naar jou te kijken, want ik heb het ook het schijnen. Maar jij bent nog heel, heel jong. wij hadden in de Molenstraat... Ik dacht dat dat de EDA was, maar dat weet ik niet meer zeker. Zal ik eens appen naar iemand die daar werkte?
Nou ja, ik wil sowieso even naar Tony. Want Tony die weet alles over de EDA. Tony, goedemiddag.
Oh, heel goed.
Goedemiddag.
Ja, klopt het een beetje wat Christel zegt? Was het echt de supermarkt van de jaren 70?
Absoluut.
Ja?
EDA was inderdaad een hele bekende supermarkt in de jaren 70 en ook daarvoor en daarna. Want EDA bestaat vanaf 1900 in Brabant.
Ja.
En in Schijndel hadden wij zeker ook een filiaal van EDA, jazeker.
Nou, volgens mij zat hij in de Molenstraat.
De straat weet ik niet heel zeker, want... Ze hebben later in het moderne gedeelte gezeten. En er heeft ook een supermarkt bij de Molen gezeten.
Ja, precies. Ja. Maar in de Molenstraat zat maar het is nou de Appie Happie volgens mij, op die plek. Maar dat was toen Van den Brand. Eda Van den Brand. En daar ging er naartoe. Maar in die tijd, ik neem jullie mee en houd wij vast in een panty, maar dit gebeurde daar.
Ja.
Die had een boekje liggen. En ons papa had een winkel om de hoek. En als wij dan even snel een boodschap moesten halen bij de EDA... dan schreven ze nog gewoon in het boekje op voor hoeveel dat wij meenamen. En dan rekende ons moeder aan het eind van de week af.
Oh, ja.
Maar dat is iets eerder dan de jaren 70. In de jaren 70 hadden we al echt een supermarkt... waar mensen inderdaad ook met een mandje en een karretje hun eigen boodschappen deden.
Maar wij konden
en
bij...
het boekje is er al nog iets eerder. Maar het kan best zijn dat een bedrijfsleider dat toch wel gedaan heeft.
In Schijndel gebeurde dat, want ik ben van 66 en ik weet nog... dat ik te voet naar de EDA liep en dat ik daar... Ik moest het op laten schrijven, moest ik dan zeggen.
Ja, even te beginnen, want voor de mensen denken... Tony, wie is Tony, even jouw relatie met de EDA. Want wat heb jij met de EDA?
Ik heb twee verbindingen met EDA. Ik heb zelf bij EDA gewerkt, eind jaren 70... als rayonmanager en opleidingsfunctionaris.
Ja, klopt.
En ik ben nu bestuurslid, vrijwilliger van het EDA Museum in Helmond.
Ja, en dat is echt, wat is het eerste wat jou een beetje opvalt als jij bijvoorbeeld in dat museum loopt, wat je denkt, nou, dat is voor mij echt typisch jaren 70 en EDA dus?
Ja,
dat is een moeilijke vraag, ik snap het. Maar
dat vind ik inderdaad hele moeilijk.
Wij willen naar het OJA-moment, hè? Wij willen naar het OJA-moment, Tony.
Ja, nee, wat in ieder geval wel heel bijzonder is, we hebben een landkaart hangen aan het begin van het museum waarop alle EDA-filialen vermeld staan. En dan ben je verbaasd over hoeveel EDA-winkels er geweest zijn. En dat zijn er meer dan 350 geweest. Verder zie je in het museum hoe EDA uiteindelijk is ontstaan. Uh-huh. En langzamerhand laten we steeds meer levensmiddelproductie, levensmiddeldistributie zien, wat algemener. Maar een van de dingen die iedereen herkent van EDA, dat is de EDA Jam. En als ik EDA Jam zeg, dan zegt iedereen Jam van de EDA, plek. En de vraag is dan natuurlijk, waarom plekte die Jam van de EDA?
Nou.
En dat was iets van voor de jaren 70, toen mensen nog met een potje naar de winkel gingen en die in de winkel lieten vullen.
Mm-hmm.
En dan ging er natuurlijk wel eens wat Jam langs en dat plekte.
Oh, op die manier.
Maar wij verkopen nog steeds EDA Jam
naar plek, het andere plek, recept plek.
Van EDA. Ja, deze plek niet, want er wordt er professioneel in de potjes okay. gedaan. Maar we verkopen hem nog. En daar komen mensen speciaal voor terug.
Ik word gelijk op de vingers getikt door onze luisteraar.
Ja.
Oh. Ja, de laatste heeft nog een klein hoestbuitje af en toe. Dus je moet even een klein beetje opletten. Want we willen natuurlijk niet dat hij hier ter plekke richting de grond gaat. Ja.
Blijkt dat de EDA toch midden in het dorp zat.
Midden in het dorp?
Ja, dus dan was broer van de brand was toch iets anders.
Oké. Ja, ik kon me het boekje al niet meer voorstellen. Maar goed, het zou in een dorp misschien toch gebeurd kunnen zijn, maar
ik weet niet of dat bij de blijkbaar dus niet bij de EDA, maar ik weet wel echt nog dat zo toen gebeurde. Dat je gewoon nog naar een winkel kon gaan en dan gezegd, schrijf maar even op, betaal ik aan het eind van de week. Dat vind ik zo bijzonder.
Maar dat was denk ik echt nog in de kleinere winkels en voor EDA zeker voor de jaren 70.
Nee, maar dit was ook een andere kleine winkel.
Klein winkeltje.
Oké, dat kan, zeker.
Tony, als je dan kijkt naar de jaren 70, wat was dan inderdaad typisch EDA, waarvan zeg jij van nou dat
de plek,
maar dat soort dingen. Of was bijvoorbeeld, weet ik het, was een bepaald product heel goedkoop waar we ons niet meer kunnen voorstellen.
Sowieso had EDA als policy lage prijzen, lage kosten. Het waren discountwinkels, veel dozen, veel minder artikelen dan nu. Ja. En wat heel bijzonder was in die tijd, je hebt nu een lopende bandkassa, dus die dames en heren schuiven gewoon de producten door. Maar wat toen heel typisch was, was een wagentje, plankwagentje. Je had een andere kassa meubel.
Ja, dat weet ik nog.
En dan schoof je een plankje uit. Ja. En de cashier, de klant zette de producten op de plank. En de cashier sloeg aan en zette ze in het volgende wagentje.
In een nieuw wagentje. Dus ik kreeg een nieuw eigen wagentje mee.
Ja.
Dat was echt, je komt aan met een wagentje. Zij pakt ze en doet ze meteen in het wagentje waar klaar staat. Hoeft ook niet zelf te doen. Gij dint het erop zetten, zij zet het in het wagentje.
Ah. Ja, dat klopt. Dat was echt heel typisch voor die tijd. En wat ook nog typisch voor die tijd was, was dat de cashiers alle prijzen van buiten moesten kennen. Want toen werd er amper iets geprijsd.
Oké.
Nee, het is definitief ook bekend. In Schijndel was broer van de brand was de Centra.
Oké, die is een stuk kleiner en dan kan ik me het opschrijfboekje voorstellen.
Precies. Dus jullie waren eigenlijk een soort voorloper van de Aldi en de Lidl met veel dozen en zo.
Dat zou je kunnen zeggen, Jazeker.
Klinkt
en daarom zijn we wat meer veranderd. Maar zeker in de jaren 70 waren wij echt een winkel waar het ging om grote hoeveelheden, snel omzet, lage kosten en lage prijzen. En wat dan bijvoorbeeld mooie reclames waren, die herken je misschien ook nog wel. Ik ga voor EDA, dat was ook zo'n deuntje. Ik ga voor EDA. En een andere die wel leuk was, is het brood is van de bakker, het vlees is van de slager, maar de prijzen zijn van EDA om aan te geven.
Het leukste van Graat in de Laat.
Goedemiddag, Graat in de Laat. Met wie?
Hi, met Dini de Visser uit Bellicum.
Hey, Dini,
jouw zoon werd geboren in de jaren 70.
Ja, 1970. En ik wil even zeggen, toen was heel slecht weer, want toen lag de sneeuw.
Hey, en welke datum was dat?
28 maart.
Jee! Dus
het is nou eigenlijk volgende week.
En volgende week? Ja. En toen lag er veel sneeuw.
Nou, veel dat weet ik niet meer, maar er lag in ieder geval sneeuw.
Wat bijzonder.
Ja.
En er was toen ook nog, want je zegt allemaal over die jaren wat er allemaal toen in de modder was, maar oranje vloerbedekking weet ik nog dat hij had op de kamer.
Ja, heb ik gezien.
En bruin en oranje was heel veel in de modder.
Ja. Mooi!
En ik heb nog een hotpants gedragen en een streep bij mijn broek met streep.
Jeetje, Dini.
Ja, ik heb Dini. Ik denk in plaatjes. Ik zie jou nou voor me in een hotpants.
Ja, nou, maar niet, want ik ben wel een beetje ouder als jij bent.
Oh.
Was jij de stoot van de straat, Dini?
Nou, dat weet ik niet, maar ja, dat was toen mode. Maar ik praat nou over eind 60, begin 70.
Ja, ja. Dan,
maar we zeggen, toen waren ik 23.
Ach. Oh ja, en dan waren er 23 en het liep in een hot pants. Kijk, tegenwoordig, hè, met alle influencers en onzekerheden die iedereen heeft, toen liep gewoon iedereen toch zo. Was dat toen minder, de veroordeling, hoe dat je eruit zag of wat je aan had? Was het gewoon altijd goed of niet?
Nou ja, werd niet over gezegd, want allemaal dat gedoe van tegenwoordig, dat is toch verschrikkelijk. Ja.
Nou, ik vind dat mooi gezegd. Mooi gezegd. Dini, hoe heet jouw zoon?
Marcel.
Hoe oud wordt hij nu?
54.
54. Fijn dat we even met jou mee mochten in jouw jaren 70 gevoel. En we schrijven even jouw nummer op en dan krijgen we een graat en de laat prijzenpakket, omdat we in jouw herinnering mochten stappen.
Nou, dat is helemaal geweldig. Moet ik aan de lijn blijven?
Ja. Nee, dat hoeft niet. Dat wordt allemaal teruggebeld. Bedankt.
Dank je,
Dini. Dankjewel. Houdoe.
Wim, goedemiddag.
Goedemiddag.
Jij wilde het over de kruidenierswinkels hebben.
Ja, zeker. Jullie hadden het dan over dingen, over kruidenierswinkels. Maar vergeet niet één ding. Vroeger had je ook de VG.
Oh, hoe?
De VG? Neem even mee, want
kruidenierswinkel.
Oké. Okay.
Nou, ik ben van 57.
Oh okay. Ja, maar we hebben het natuurlijk over de jaren 70.
Ja, maar daar kom ik op een gegeven moment ook naartoe.
Oké. Okay. Laten we daar meteen naartoe gaan.
Ja,
dat
want we hebben
tijd.
Heel veel bellers.
Wij hadden hier in Bavel een plaatselijke kruidenier.
Yeah.
En die kwam dinsdagsmiddags met een boekje. En dan kwam hij de boodschappen opnemen. En in dat boekje zat een carbonpapiertje tussen.
Dat weet ik ook nog, het carbonpapier.
Ik weet dat wat een carbonpapiertje is.
Ja, dat weet ik nog. Dat is een doordrukvelke.
Juist. En die kwam dinsdagsmiddags de boodschappen opnemen wat je moest hebben. En dan kwam hij de schoenen te brengen.
En dat was ook nog in de jaren 70.
En dat was in de jaren 70.
Ah, ja. Kijk.
Het origineel papiertje dat bleef bij de klant. En het carbon, het ding dat bleef bij in het boekje.
Maar dat is nog lang geweest hoor, het carbonvelk.
Zo.
Ja, ken jij het carbonvelk ook nog?
Ja, dat heb ik op de basisschool zelfs nog gehad. Dat je daar overheen moest steken.
Ja, precies.
Ja. Ik gebruikte ze vroeger als strafwerk.
Ja, dan kan er mooi met twee in één hebben.
Precies.
Maar mooi dat jij ons weer even meeneemt naar het carbonpapierken.
Ja.
Supermooi.
Ik weet niet dat het nog is trouwens.
Het wordt niet meer gebruikt.
Nee, ik denk het ook niet meer.
Nauwelijks.
Dankjewel, Wim.
Hey, bedankt voor jouw herinnering, Wim. Wij bellen jou nog voor het pakket. Doei.
Goedemiddag, gaat de la met wie? Oh, met Michael, sorry. Michael, goedemiddag.
Hey, Jordi.
Hey, we gaan het hebben over je cafetaria.
Ja, jouw favoriete onderwerp, denk ik.
Waarom?
Omdat jij nou eenmaal van een vette bek bent. Staat hier quasi geïrriteerd te kijken. Ik ben nou eens trots op het feit dat jij van een vette bek houdt.
Ja, vertel, want wat moesten jullie dan doen? Je moest het meenemen, toch?
Als je fietsers ging halen, dan nam je een pannetje mee.
Ja.
En dan liet je daar zo bij de cafetariaboer zeg maar een pannetje friet scheppen. En dan rol je terug naar huis.
Oh, grappig.
Dan had je dan fietsjes.
En waar kom je vandaan?
Ik ben opgegroeid deels in Prinsenbeek.
Wat leuk. Maar wacht even, stop. Prinsenbeek, welke cafetaria die vlak bij dat bejaardenhuis stond?
Ja, La Tapa.
Is dat op dat... Die hadden zo'n vijf
winkelstripje.
Ja, zo'n winkelstripje.
De laatste staat hier in één keer bijna... Die gaat bijna door het plafond. Die denkt, vreemd, dat ken ik.
Nee, maar weet wat het is, Michael? Nou. Onze oma, die zat daar in het bejaardenhuis. Dat heette toen nog gewoon een bejaardenhuis.
Ja,
en als wij daar waren, kregen we altijd een gulden. Dan mochten we frikandel gaan halen bij die cafetaria.
Kijk.
Dus ik weet nog hoe die cafetaria eruit zag.
Ja, die is niet veel veranderd, denk ik.
Nee, dat is nog steeds hetzelfde.
Zit die er nog steeds?
volgens mij zit er nog steeds.
Oh, fantastisch. Kijk, jij hebt me weer teruggenomen naar de jaren 70. Ja. Ik heb weer een ballonneke wat popt open in mijn hoofd. Dus ook jij krijgt een prijzenpakketje. Wat zeg je?
Ook nog van diezelfde tijd.
Ja.
Mijn tandarts, die speelden in een bandje. Mm-hmm. En die namen een nummer op samen met Thijs van der Molen.
Oh ja, van 1607. Ja.
Precies. Het leven is goed in mijn Brabantse land. En
kijk.
Dan is eigenlijk misschien nog meer Brabants dan Bos.
Dus jouw tandarts die het gemaakt?
Ja, hij zong het niet terwijl hij zeg maar aan
boord was. Dat is fijn. Dat is fijn, want ik kan die beetje zijn focus erbij houden.
Ja,
je hebt me nou weer in een herinnering die ik niet wil, dus ik ga ophangen. Bedankt.
Dankjewel, Michael.
Hallo.
Ik zit weer bij de tandarts.
Marco, goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
Wat wil jij kwijt over de jaren 70?
Nou, televisie op zaterdag.
Oh, en wat programma dan? Wie van de drie?
Stuivers in de stuiven, allemaal mee.
Ja. Stuivers in de stuiven, allemaal mee. En dan hadden ze zo'n grote balk. Links, ja, links, balk. Links, rechts, rechts, rechts.
De arme Ria Bremen. Wij mochten maar spinnen maken op school, omdat we ook in de tent wilden.
Precies, maar niemand werd uitgenodigd. Maar, Marco...
S'avonds een zakje chips, sorry.
Ja, precies, een zakje chips. En waar keken we dan naar?
Ja, naar Q.
N-Q. Dit was eng. Dat is een van de engste series die ik ooit heb gezien. En dan had je die vage foto van die man in het struikgewas.
Ja, en die man met de lange regenjas.
Oh.
Lex Goudsmit was opa en die deed dan ook met die jongens mee.
Oh, ik vond dat eng.
Ja, iedereen.
Maar dat moest je zien. Maar een van de engste jeugdseries. En we dachten aan Willem Ruis.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut.
Willem Ruis vond ik de held van de jaren 70. Die maakte showbiz...
Ja.
Zoals hij nu nog is.
Ja, klopt.
Hij was de grondlegger.
En dan kreeg iedereen in zijn tent, hè, of nou Tina Turner was.
Ze kwamen
allemaal.
Allemaal. Ja, ik vind... Die moet een standbeeld krijgen, of in ieder geval een tv-iets. Maar in ieder geval bedankt!
Het leukste van Graat en de Laat.
De klikklakballen.
Ja.
Daar waren twee ballen aan een touwtje en een ringetje in het midden. En die moesten dan tegen elkaar aan laten klikken. Fantastisch. Op YouTube kunnen we er nog filmpjes van zien. Echt, jongens, het is geweldig.
Want hoe zat er eigenlijk met speelgoed? Was dat inderdaad, had je al iets van een soort van Lego? Was er iets met bouwblokken?
Ja, het was toen ook al Lego. Maar
was dat Meccano-achtig of zo, met schroefjes?
Heb ik ook gehad. Ik heb Meccano gehad, ik heb Lego gehad. Ik krijg hier de eerste Holly Hobby popje. Heb ik ook gehad. Holly Hobby. De rups op de kermis.
De
ja, dat was
de
toen
kermis.
De hype gewoon.
De laatste, zeg eens.
De flos.
Zeg eens eerlijk.
Ja.
Is ooit...
Ik ben nooit gepakt in de rups, helaas.
Nee? Nooit een kusje of...
Ik zal jou heel eerlijk zeggen dat mijn eerste man was ook mijn eerste echte kus.
Oh, dus jij hebt nooit in de...
Nee,
rups,
nee, ik dacht altijd, weet je wel, pluk me, neem me mee het vinkenpadje in. Bij ons hadden toen, ik ging vroeger naar de tienerclub... En de tienerclub, dat was bij ons... Ja, pluk, maar niemand wilde. Maar in de tienerclub, daar gingen we dan naartoe... en dan moesten we nog een pasje hebben om binnen te komen. Dan moesten we een bepaalde leeftijd hebben.
Ja.
En dan gingen we daar dansen.
Oh ja.
En dan, dat was bij ons in de Vink, in Schijndel. En als je dan een beetje verkering had... dan ging de friemelen in het vinkenpadje. En dat was een klein pad op de Hoevenbraak. En ik kan jullie zeggen, niemand heeft mij ooit mee het vinkenpadje ingenomen.
Nou... Helaas.
Mijn eerste man was de eerste. Maar gelukkig heb ik het ingehaald toen ik vrijgezel was.
Ik wou zeggen. Ondertussen hebben we hem aan de lijn, dames en heren. De one and only.
Echt?
Ja, Carlo Bossekart, goedemiddag.
Ja, dat ben ik hoor.
Ja.
Oh, Carlo. En nou zouden denken dat wij jou bellen omdat vanavond Make Up Your Mind weer begint.
Oh, is dat niet de bedoeling?
Nee, ja, daar bellen we eigenlijk niet voor.
Oh, maar nu heb je het wel gezegd. Dus
ja, maar natuurlijk.
Maar
dat gaan we nog minstens 4 keer zeggen. Dus ben niet bang. Oh. Wij gaan nog minstens 4 keer zeggen. Want ik vind dat als er iets bekeken moet worden op televisie...
Absoluut, ja.
Is het Make Up Your Mind. Ik denk dat
Dank
jullie namelijk
wel.
Enorm... Jullie dragen bij aan... De intolerantie die de overhand heeft gekregen... om iedereen weer wat toleranter te maken. En ik denk dat jullie programma daar als geen ander in bijdraagt. Dus daar gaan we...
Oh, wat lief.
En dat meen ik ook echt, hè, vanuit de grond van mijn hart. Maar,
ja.
We bellen jou omdat wij in de jaren 70 zitten, Carlo. En
ja.
Ik was toen... ik ben van 66, dus ik was eind jaren 70, was ik 13, 14. En ik zat met natte haren, zat ik op de bank... Met een zakje, nee, geen zakje, met een bakje chips.
En, oh, lekker, ja.
En toen moest ik aan jou denken, want ik zag jou een pleidooi houden over Willem Ruis. En als er iemand
ja, ik zat,
die...
ja, ik zat ook op die bank, maar ik had wel iets meer chips dan één bakje.
Nee, ja, ik
zakken,
helaas niet.
Twee zakken.
Ik had helaas maar een bakje, want bij ons waren ze daar behoorlijk zekerig in. Ja. Maar daar heb ik ook ingehaald. Dus ik heb het een soort gecompenseerd in mijn huidige leven.
Fijn, maar geniet daarvan. Dat zeker. Verdien je. Ja, het doet me helemaal denken aan die tijd dat je echt... Ja, televisie was alles in die tijd.
Ja.
En Willem Ruis en Mies Bouwman en Ron Brandsteder, de Tette Braak. Ja. Maar ja, vooral Willem Ruis. Zo. Ik keek dat altijd. Jos Brink. Ja. Wat een heerlijke grote shows.
Ja, maar die hebben de grond gelegd voor de huidige televisie. Zij maakten ineens een showprogramma. En vooral Willem Ruis, want ik wil even speciaal naar hem toe. En wat ik zo bijzonder aan Willem Ruis vond, hij kreeg iedereen de tent in.
Ja.
Of dat het nou Tina Turner was, of weet... Ze kwamen gewoon...
Ja, en het was ook theater op tv, was het eigenlijk. Want als we het hebben over de Willem Ruis show, dat was nog in de studio. Maar later ging hij natuurlijk in het theater met de Willem Ruis Lotto show.
Lotto show.
Oh, ja.
Ja. Ja, dat was echt een theater. Stond je echt voor theater. En dan stonden mensen echt te slapen voor de deur om erin te komen. En dan, dat decor werd ook in theater gezet. Dat was geweldig. Ja. Daar was Tina Turner onder andere, wat jij zegt, inderdaad. En later kwam de tent.
Oh, dat kwam nog later. Maar Willem Ruis was voor mij de eerste onconventionele presentator op tv. Dat was een improvisator, dat was een entertainer. Die was veel meer dan een televisiepresentator. Mm-hmm. Het was zo'n persoonlijkheid.
Ja, met het gevolg natuurlijk dat er heel veel mensen waren die dat fantastisch vonden.
Mm-hmm.
Maar er waren ook mensen die dat, die vonden het allemaal te en doe het maar op de Fred Oster manier. En dat is ook een vakman, maar dat was een andere manier. Hij was heel erg een chameleon, dus als hij volkse mensen had, dan ging hij ook helemaal op die toon praten. Had hij wat ander soort mensen, dan ging hij ook mee met hun. En hij had een enorme drive en energie. En die energie, dat is eigenlijk waarom ik zo gek op Willem Ruis was. Dat was een enorme powerhouse.
Ja, het was ongelooflijk. Ja, het hoort bij mijn opgroeien Willem Ruis. En het was een shock toen hij er ineens niet meer was. Het was ook misschien wel de eerste keer dat ik geconfronteerd werd met zo'n... Ja, iemand die zo'n rol speelde in mijn belevingswereld, die dan ineens...
Ja, ik had het ook. Ik weet nog te herinneren waar ik was. Als je dan hoort van Willem Ruis op de radio, hoor je dat die is overleden. Ik geloofde het niet. Het kon gewoon niet.
Nee, hij was veel te jong en veel te energiek. En wat ik mooi vond aan hem, hij wist precies tot welke grens die moest gaan. En hij ging er nooit overheen, maar hij beukte daar regelmatig met zijn kopje zo tegenaan. En ik denk dat... iedere goede presentator of theaterman of wat dan ook, dat je dan precies op het goede pad zit. Wat kunnen wij nog leren van hem?
Dapperheid, hè, want hij was inderdaad wat jij zegt, hij zag echt zijn nek uit. Ja. Wat we kunnen leren is minder op autocue. Er zijn heel veel presentatoren in deze tijd. En dat ligt niet aan die presentatoren, maar dan praat ik ook naar de producers. Van de generatie tv-makers van nu. Vertrouw nou eens op die host. Vertrouw nou eens op die presentator dat hij het vertelt op zijn manier. Laat hem baas zijn dan desnoods van die autocue. Ik heb daar altijd, ben er altijd heel stellig in van... Ik zet als ik in mijn tijd, als ik heel veel moet presenteren, veel onthouden... zet ik steekwoorden in de autocue.
Ja.
Zodat ik wel een lijstje heb van, vergeet dat niet, want dat is deze tijd hoort dat. Maar zeg het wel op de manier zoals jij het wil zeggen. Dan is het... authentiek, want anders zie je gewoon iemand alle lidwoorden oplepelen van een redacteur die een tekstje hebt gemaakt. En dat kunnen we leren. Hou het bij jezelf en maak het je eigen.
Zo grappig. Ja. Ik vind het heel grappig. Wij denken veel hetzelfde, meneer Boshart.
dat is leuk.
Ze vragen vaak aan men van, oké, Christel, ik kom natuurlijk uit het niks, ineens in het theater. En dan vragen ze, maar wat is het? En ik denk, waar jij zegt, de authenticiteit. En of dat je nou... kijk, ik kom uit Brabant en daar zul je altijd aan men horen. En dan zeggen mensen, hoe doe je dat daar boven de rivieren? En dan doe ik dat ook. Authenticiteit is iets waar gewijs mee kunt onderscheiden. Eenheidsworst hebben we toch voor het genoeg?
Ja, maar het is safer. En in deze tijd vinden we ook dat het om het programma moet draaien en niet om de presentator. En ik snap dat ook wel. Alleen vind ik het wel fijn als je het je eigen maakt, weet je. Want dat is toch iets anders dan jezelf op de voorgrond duwen. Ik krijg ook wel eens dat verwijt van, oh ja, maar je bent wel heel erg aanwezig of zo. Maar ik probeer het altijd eigen te maken. Omdat als ik niet het verschil kan maken, blijf dan thuis.
Nou, precies. Je kunt je stempel drukken als presentator. Je hoeft het niet over te nemen. En hij wist dat als geen ander tot in het filijnen uit te voeren. En hij was gewoon... Hij leek een ongeleid projectiel. En ik denk dat je het dan goed doet. Hij leek daar. Maar hij wist heel goed wat hij deed.
En hij heeft heel veel inspiratie heeft hij opgedaan door Richard Dawson. Dat is de originele presentator van Family Feud, oftewel 5 tegen 5. Dat moet je eens opzoeken
op
YouTube.
Oh, dat ga
ik doen. Dan zie je de stijl hoe hij dat deed. Hij liet zich ook weer inspireren.
Mooi.
En nu ben ik natuurlijk bezig met op de achtergrond een serie te maken. Een dramaserie over het leven van Willem Ruis. Geschreven door zijn dochter Suus Ruis. En dat gaat dan eigenlijk over de laatste tijd dat hij in die tent stond. De VARA trok het geld weg. Hij werd steeds meer verguisd. Hij kon steeds meer onder druk te staan. Hij moest staan op een vaste plek. Daar was ijs, er was sneeuw, er waren stormen. Ze moesten vrachtwagens vastbinden aan de tent. En alles blazen.
Ja, dat weet ik nog.
En dat is natuurlijk, dat alleen al is al een dramaserie waard.
Ja, maar ik vind sowieso, en daarom hebben we jou ook gebeld in deze jaren 70 tijd. Ik vond het zo'n mooi format waar je het over had. En dan denk ik ook, met zijn kinderen samen dit maken. Die man die heeft een soort basis gelegd die we nooit mogen vergeten. En hij verdient die plek. Dus je hebt ons in uw hoek. Je zult er geen flikker aan hebben, maar we staan er wel.
Ja, precies.
Nou, ik heb daar wel wat aan. Ik vind dat heel fijn dat je het zegt.
Ja.
En het motiveert mij alleen maar om het door te drukken. Het is niet gemakkelijk, want ik bedoel, elke YouTuber of elke influencer heeft een eigen serie of wat dan ook. Ik snap het allemaal, vind ik ook niet erg. Alleen ik vind wel dat we onze iconen moeten eren.
Nou. En ook nooit mogen vergeten waar we vandaan komen als land. Dat ook niet. Nooit vergeten waar we vandaan komen. En trots zijn op onze nalatenschap. Dus Carlo, echt, wij hopen dat we ooit een keer jou kunnen bellen en zeggen, vanavond komt het op die en die zender.
Ja, dat zou toch mooi zijn. Hè? Ruis. Ik hoop het zo.
Wij hopen het met je. Maar Carlo, geef het niet op. Het hoeft niet nu. Het hoeft niet nu. Maar geef het niet op. Hij zou het ook niet gedaan hebben.
Nee, maar ik geef het zeker niet op. Ik zet mijn tanden er ook in.
Goed zo.
Alleen, ik vind het nog steeds raar dat je ermee moet leuren. Ja. Op het moment dat je dit idee hebt,
dat is belachelijk.
Dan moeten mensen toch zeggen eigenlijk van... En dan heb ik het niet eens over, weet je, de streamingdiensten, snap ik dan nog. Maar ik vind eigenlijk dat de publieke omroepen gelijk mij... Ze hebben mijn nummer, ze kunnen me bellen. Laten we dit maken. Dit moeten we maken. Dit verhaal moet verteld worden.
Ik denk dat het er komt.
Dat denk ik ook.
Ik hoop het ook.
Helemaal goed. Carlo,
dankjewel.
Heel veel plezier vanavond met de viewing van de eerste aflevering van Make Up Your Mind. Hoe laat starten jullie?
We starten om 8:00. Het is allemaal met glitter en glamour. Het is ook theater op televisie.
Mooi.
Dus het is ook in de stijl wat Willem vroeger maakte.
Precies.
We hebben een fantastisch seizoen. Heel erg trots op. En een bijzondere, bijzondere mystery queen. De laatste queen die altijd opkomt. Die we ook bij de special hadden. Toen was dat Peter R. de Vries.
Ja,
en nu hebben wij ook zo'n grote naam.
Dit was het leukste van Gaat in de Laat. Dank voor het luisteren.
Komende zaterdag zijn Jordi en Christel natuurlijk tussen 12 en 2 weer op de radio.